Welkom bij Radio Maria.
De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en van De Leeswijzer bij deze nieuwe aflevering van ons programma, waar we u graag twee nieuwe boeken aan u voorstellen. We gaan ons vandaag verwonderen, en dat in een gesprek dat we zullen hebben met professor sterrenkundige Christoffel Waalkens. Hij heeft meegeschreven aan een boek dat verschenen is bij uitgeverij Halewijn met de titel Aanschouw het wonder, heelal en moederschoot. En we gaan met hem in gesprek onder meer over het ontstaan van het heelal. Jawel. Dat is voor zometeen. Eerst laat ik u graag luisteren naar een interview dat ik mocht hebben met priester Jeroen Smit van het Katholiek Alpha Centrum. En zij hebben een nieuw boek gepubliceerd met de titel Een jaar van Gods missionaire opdracht, 365 teksten uit de traditie van de kerk. Eentje voor iedere dag van het jaar. Dus in samenwerking met een van zijn medewerkers van het Katholiek Alpha Centrum, Helen Opstal. We gaan met priester Jeroen in gesprek over dit nieuwe boek. En zo, beste luisteraars van De Leeswijzer, heb ik ondertussen het grote genoegen om priester Jeroen Smit aan de lijn te hebben. Eerwaarde, van ganser harte welkom in De Leeswijzer.
Dank u wel. Goedemorgen.
Misschien is het goed dat u zichzelf even kort voorstelt aan onze luisteraars, alvorens we het gaan hebben over het recent verschenen boek Een jaar van Gods missionaire opdracht.
Ja, ik ben 25 jaar priester van het bisdom Rotterdam. Mm-hmm. En al een hele tijd pastoor in de plaats Leiden en Ommelanden. Leiden is de geboorteplaats van Rembrandt. Dan is het een beetje geplaatst. Het is een fusieparochie van 8 oude parochies. Dus een heel gebied. Maar gelukkig met een pastoraal team. En het is mooi om zo in de pastoraal werkzaam te zijn. Daarnaast ben ik ook sinds een paar jaar spirituaal, co-spirituaal van de priesteropleiding van ons bisdom. Mm-hmm. Dat is een heel mooi werk om zo jonge mannen en mannen wat te begeleiden bij die onderscheiding rond de roepingen. En daarnaast ook al een hele tijd mede-coördinator van het Katholiek Alpha Centrum. Dat probeert materialen en methoden aan te reiken voor parochies, voor parochievernieuwing. Rond evangelisatie, missionaire opdrachten, catechese. Dus naast het werk in de parochie zijn ook die twee andere taken. En dat is altijd heel mooi om te doen.
En dan veronderstel ik ook dat de publicatie van dit nieuwe boek past in die opdracht van het aanreiken van materiaal, onder andere voor parochies. Maar is het dan enkel gericht naar parochies, of kunnen gelovigen gewoon ook dit boek zelf gebruiken en hanteren?
Ik denk juist het laatste. Mm-hmm. En dit boek is vooral voor gelovigen zelf. Mm-hmm. Om zo elke dag daar een tekst uit te lezen. En in het Katholiek Alpha Centrum werk ik samen met de echte coördinatrice, dat is Helen Opstal. Zij is eigenlijk degene die alles regelt rond het Katholiek Alpha Centrum. En zij verzorgt ook de publicaties en screent de teksten, legt de contacten, zorgt voor de uitgaven en werkt uiteraard ook mee op voorhand aan de inhoud van de methode en de materialen van het Katholiek Alpha Centrum.
Ja, mooi apostolaatwerk toch, dat u daar doet samen met uw team. Dit boek, Een jaar van Gods missionaire opdracht. Misschien moeten we toch eens beginnen met de titel, want het verwijst natuurlijk naar het feit, moeten we even bij vermelden, dat het boek bestaat uit 365 teksten uit de traditie van de kerk. Kunnen we al raden, hè? Voor iedere dag van het jaar zo een tekst om te overwegen. Maar we mogen ook zeggen dat eigenlijk dit boek een opvolger is.
Inmiddels 10 jaar geleden al.
Oh ja.
Ja, dat was het jaar van Gods barmhartigheid. Dat werd toen aangekondigd. En op voorhand hebben wij ook weer 365 teksten uit de traditie van de kerk gekozen. Dat was toen van 12 grote heiligen, vanaf Augustinus tot en met Paus Johannes Paulus II. En we hebben toen een 13e maand erbij gedaan. Dat is een beetje zoals we dat ook wel eens elders horen, een extraatje. En dat boek over het jaar van Gods barmhartigheid waren dus teksten over de barmhartigheid van de Heer van 20 eeuwen. En we zagen eigenlijk hoe graag dat ontvangen werd. Het boekje is tot aan de derde druk gekomen.
Mooi.
En het was natuurlijk niet alleen voor dat jaar van barmhartigheid, maar het is een boekje wat je elk jaar weer kan hernemen. Dus nog steeds wordt het besteld en gebruikt. En we hebben daarna eigenlijk een paar jaar daarna, gewoon zou het niet mooi zijn om een jaar met Maria uit te geven, 365 teksten rond Maria. Daar zijn we een beetje mee begonnen, maar toen zagen we eigenlijk, nee, wat vooral leeft nu in de kerk in Nederland en zeker ook in Vlaanderen, denk ik, is de missionaire opdracht. Dus ja. Zo kwamen we erop om teksten te zoeken rond de missionaire opdracht van de kerk uit die 20 eeuwen.
Ja, heel interessant, hè? Want ik denk dat het inderdaad een actueel iets is. We zitten ook rond dat synodale proces, zeg maar, dat bezig is en dat de Paus Franciscus begonnen is. Deze teksten, waaruit heeft u gekozen? Wat zijn de inspiratiebronnen geweest? En hoe kunnen deze teksten ons aanzetten tot missie?
We hebben in ieder geval ernaar gestreefd om uit de volle breedte van de kerkelijke geschiedenis traditie te kiezen. Dus het zijn zo'n 40 heiligen die aan het woord komen. Daarnaast ook teksten uit Heilige Schrift natuurlijk. Daar beginnen we mee. Dat is de bron van alles. En later ook teksten uit, u noemde het al, de decreten van het Tweede Vaticaans Concilie.
Ja.
Waar we zoveel over spreken en ons zo vaak op beroepen. Maar de teksten zelf als geheel zijn natuurlijk vrij uitvoerig. Maar om daar ook een maand aan te wijden, elke dag zo'n gedeelte, korte tekst uit een van die decreten, om ook dat weer even terug te nemen. En daarnaast hebben we ook thematisch gezocht. Enerzijds dat we bepaalde heiligen laten spreken over wat is nu echt de kern van het geloof, de inhoud van het geloof. Andere heiligen die meer spreken over het belang van het gebed en de aanbidding. Ook voor de missionaire activiteiten. Dat we niet in activisme vervallen, maar altijd weer terugkeren naar het gebed. Andere heiligen die spreken heel direct over de opdracht van nou, waar je bent, waar je leeft. Te midden van je collega's, vrienden, familie, probeer daar te getuigen van het geloof. En dan zijn er natuurlijk de bloedgetuigen. We hebben gezocht naar martelaren uit de recente tijd. En wat die, ja, waar mooie teksten van bestaan. En zo hebben we eigenlijk geprobeerd te putten uit een heel breed scala. En heel concreet betekende dat we met hele stapels boeken zo de zomer hebben doorgebracht. En daar zo gezocht naar teksten die sprekend waren, niet te lang, veelzeggend. En ja, daar hebben we deze collectie van samengesteld.
Ik kan mij voorstellen dat zo een werk aanvatten ook voor uzelf een verrijking is geweest, hè? Want ongetwijfeld lees je teksten die je nog nooit eerder hebt gehoord en die toch op een of andere manier ook degene die het werk verricht, zeg maar, om het te doen, ook verrijkt. Kunt u misschien daar iets over vertellen? Hoe het samenstellen van dit boek u op een of andere manier ook geraakt heeft misschien? Of dat u zelf een aantal dingen hebt ontdekt?
Ja, absoluut. Nee, dit is een prachtig werk geweest, wat we heel graag hebben gedaan. Omdat je inderdaad op een andere manier teksten gaat lezen en ook weer heiligen gaat opzoeken waar we wel de namen van wisten, maar eigenlijk niet of daar iets te vinden zou zijn. Er zijn ook onbekende heiligen bij, met Talbot bijvoorbeeld. Mm-hmm. De Schot die aan drank verslaafd, of de Ier die aan drank verslaafd was, maar daar door het gebed eigenlijk vrij van is geworden. En dan hele mooie dingen zegt om anderen aan te sporen, om daarvan te getuigen. Het is natuurlijk überhaupt altijd heel erg mooi om ons in de rijke schatkamer van de katholieke kerk te begeven. Toch hebben we het aangedurfd om ook even over de grens te kijken naar twee orthodoxe heiligen, Serafim van Sarov en Siloam van de Athos.
Prachtig,
die ook in veel katholieke kloosters of gebedsgroepen, denk ik, zeker bekend zijn. Mm-hmm. Dus het is absoluut voor ons ook heel mooi geweest. En dan natuurlijk prachtig als we dit zo konden samenstellen om dit ook weer aan anderen aan te reiken, die niet over al die boeken beschikken of niet al die boeken hoeven door te lezen, maar nu eigenlijk mooie korte teksten aangereikt krijgen.
Nu ben ik toch benieuwd, zitten er ook Nederlandse heiligen tussen?
Zeker. We hebben als moderne martelaar ook Titus Brandsma opgenomen. Mm-hmm. En vanuit Vlaanderen Edwardje Popper. Mm-hmm. Die altijd op een heel sprekende manier dingen weet te zeggen. Dus ook in die zin hebben we een beetje inderdaad proberen te putten uit echt wat we maar noemen de wereldkerk. Maar hier en daar ook duidelijke herkenning voor de couleur locale, om het zo maar te zeggen.
Jazeker, ja. Ja, maar het is heel interessant. Ik denk dat daardoor ook een boek is dat heel toegankelijk is voor een ieder. Hè. Dus niet enkel voor mensen in Nederland, maar zeker ook in Vlaanderen kan gebruikt worden. Het is 365 teksten uit de traditie van de kerk. Kunt u misschien ons iets uitleggen wat dat juist is? De traditie van de kerk. Hoe wordt dat bepaald wat traditie is en wat niet?
Ik denk voor een deel omdat wordt dat bepaald door het feit dat we mensen kiezen die door de kerk ook erkend zijn als mensen die een bepaalde zending hebben gehad. Dus heilige, zaligverklaarde of degene die op weg zijn naar de zaligverklaring. Het zijn mensen die zelf ook helemaal vanuit de Heer hebben geleefd, vanuit de kerk hebben geleefd. En daardoor behoren ze tot de traditie. Wat ons in het vorige boek al is opgevallen met die 12 heiligen over de barmhartigheid, is dat we daar eigenlijk ontdekten hoe het begrip barmhartigheid in de loop van die 20 eeuwen ook verrijkt werd en meer in het hart kwam te staan. Augustinus kijkt er in zekere zin anders naar dan Johannes Paulus II. Mm-hmm. Zodat ja, eigenlijk daar die ontvouwing kan zien die plaatsvindt in de traditie. Hè. Traditie is niet iets statisch, monolithisch, om een woord te gebruiken wat genoemd is, wat zomaar daar is. En dat is ook wel altijd. Nee, de traditie is het werk van de Heilige Geest. En daardoor wordt de rijkdom van de liefde van Christus steeds meer ontvouwd. En dat zagen we ook bij deze missionaire opdracht. De missionaire opdracht, de kerk is er om te missioneren, is er om van Jezus te vertellen, zijn liefde te getuigen. En dat is alle eeuwen door gebeurd. En dat we daar nu deze afgelopen jaren weer extra aandacht voor krijgen, is prachtig. Maar daarom is het mooi om eigenlijk te zien dat vanaf de eerste eeuwen het altijd door is geweest in de kerk. En we staan dus in een traditie die een beweging is, mm-hmm, door de Heilige Geest. Mensen die telkens weer opnieuw die liefde van Jezus ontdekken, de waarde van de kerk ontdekken en daar op hun eigen manier ook van zijn gaan getuigen.
Ja. Ik zie ook dat er eigenlijk, zal maar zeggen, het een beetje een soort van aanzet tot antwoord wordt gegeven op drie vragen. Wat verkondigen wij? Hoe bidden wij? En welke manieren zijn er om te missioneren? Kunt u daar misschien iets over vertellen? Wat verkondigen wij?
Ja, bij de missionaire parochie van deze tijd horen we heel vaak het woordje kerygma. En omdat het een Grieks woordje is en wat onbekend, schrikken we daar misschien een beetje van. Maar eigenlijk wil het zeggen, wat is nu het hart van ons geloof, het hart van de openbaring? En dat is natuurlijk de liefde van de drie ene God. Een God die iedereen op deze wereld bemint, die iedereen zijn heil aanbiedt. Een God die zijn liefde laat zien door de Zoon, die sterft aan het kruis, die verrijst, die in de kerk en de sacramenten, zeker in de Eucharistie, onder ons verblijft. Een God die betrokken is bij ons leven, die persoonlijke vriendschap aanbiedt. Dat is eigenlijk het hart van de verkondiging. En we hebben zo ook een maand echt gekozen met heiligen die dat op een mooie manier beleefd hebben, maar ook verwoord hebben. Dat is dan eigenlijk meer het wat van de verkondiging. Want als we niet weten wat we moeten verkondigen, dan kunnen we wel willen missioneren of methoden hebben daarvoor. Maar het gaat er natuurlijk om dat we zelf ook leven vanuit die kern, die verbondenheid met Christus in zijn kerk.
Ja, want eigenlijk is het antwoord op wat verkondigen wij en wie, hè? Een persoon. Hè?
Absoluut. Het is de levende Heer Jezus Christus die ons bij de Vader brengt en die ons de Heilige Geest schenkt en die ons binnenvoert in de gemeenschap van de heilige, de gemeenschap van de kerk. Hij is het hart.
Wij horen de laatste jaren, zal ik maar zeggen, onder meer dankzij Paus Franciscus, het belang van de persoonlijke relatie met Christus. En we zijn het bijna gewoon geworden om het te horen, maar eigenlijk is dat een vrij nieuw iets, hè, om dat te cultiveren.
Ja, zeker met deze bewoordingen, deze teksten laten zien dat alle eeuwen door mensen een persoonlijke relatie met Jezus hebben gehad. Maar ze gebruikten daar niet misschien deze term voor. Misschien ging het wat verscholen achter het woordje devotie. Hè? Mensen hadden een devotie voor het Heilig Hart van Jezus, een devotie voor de Eucharistie. En daarin beleefden zij zeker deze relatie. Maar ik ben inderdaad blij dat het de laatste tijd zo uitdrukkelijk wordt gezegd, want het kan mensen ook helpen om dat te ontdekken en te beleven.
Ik denk juist misschien dat dat de zaligen zalig en de heiligen heilig maakt, dat we dat juist ontdekken in als zij tot ons spreken door de eeuwen heen, dat we ontdekken dat zij inderdaad die diep gewortelde persoonlijke relatie met Jezus hadden.
Ja, het is mooi dat u dat zo zegt. En ze hebben dan op een of andere manier ook dat zo beleefd, dat ze aan ons laten zien hoe mooi dat is, hoe aantrekkelijk dat is. En ook hoe het ons leven kan verrijken om met Christus te leven. Het beperkt onze weg niet, maar het verrijkt ons leven. En dat laten zij heel mooi zien.
Een tweede vraag is dan, hoe bidden wij? Wordt er dan ook iets verteld over het gebed? Hoe we op welke manier we eigenlijk kunnen bidden?
Ja, er is ook uitdrukkelijk een maand met teksten ingezet van, laten we zeggen, grote leermeesters in het gebed. Vooral ook de eucharistische aanbidding. Mm-hmm. Omdat we zien, ook bij deze paus, ook bij de vorige paus, en bij Johannes Paus II, dat zij allemaal ook de mooiheid van de eucharistische aanbidding aanbevelen. En het lijkt wel alsof evangelisatie, missionaire activiteiten en aanbidding een beetje bij elkaar horen. Ja. Het naar buiten gaan in de missie en het weer terugkeren naar de Heer in de aanbidding. En die maand over het gebed, zeker Johannes van het Kruis, Charles de Foucault en Jean Lafrance, is misschien een wat minder bekende Franse priester, maar die heeft prachtige dingen over het gebed geschreven. Pierre Coussard, Elisabeth van de Drie-eenheid. Wat mij opvalt in hun teksten is, ze vertellen natuurlijk hoe je kan bidden, dat het niet altijd makkelijk is, dat je moet volharden. Maar ze doen het op een manier dat je eigenlijk weer een verlangen krijgt om te gaan bidden. Je krijgt weer smaak voor het gebed.
En zo krijg je eigenlijk, hoe zal ik het zeggen, bijna de missionaire impuls die voortkomt uit die teksten die zij hebben geschreven en waarvan ze misschien zelf niet konden bedenken dat mensen zoveel eeuwen later de rijkdom van wat zij hebben beleefd tot zich zouden nemen als voeding. Hè?
Ja, nee, zeker. Dat is natuurlijk zo. Het is echt het werk van de Heilige Geest dat deze teksten, nou ja, laten we zeggen, tot de traditie van de kerk zijn gaan behoren. En ons nu nog steeds kunnen voeden en richting geven.
Ja, absoluut. Het is een uitnodiging, denk ik, voor een ieder om de traditie van de kerk een beetje beter te leren kennen en het niet de strenge connotatie die er soms rondhangt, om dat te doorbreken en te ontdekken dat je eigenlijk een soort van schatkist opent van geloofsbeleving en van relatie met Jezus. Een derde vraag die ook in het boek zeg maar naar boven komt en ook wel heel belangrijk. Welke manieren zijn er om te missioneren? Kunt u daar iets over vertellen? Welke wegen van mogelijkheden om te missioneren worden er aangereikt?
In het boekje staan inderdaad heiligen of mensen genoemd die, laten we zeggen, bepaalde wegen aanreiken. Bijvoorbeeld door een nieuwe beweging die er in de kerk is gekomen. Pierre Coussin met Emmanuel, Chiara Lubich met de Focolare. Mm-hmm. Dat zijn natuurlijk bewegingen die er voor een deel ook zijn om te missioneren. En daarnaast, zeker vanuit het Tweede Vaticaans Concilie, wordt ook erg uitgenodigd dat iedere gedoopte geroepen is om op zijn of haar manier getuige te zijn van het evangelie. Soms in woorden, maar we proberen het altijd te doen in onze houding en in onze daden. En ik denk dat daar de teksten erg kunnen helpen. In het voorwoord zeggen we ook, probeer deze teksten met twee vragen te lezen. Enerzijds, wat vertelt deze tekst mij over de persoon van Jezus Christus? En de tweede vraag, hoe helpt deze tekst mij vandaag op een bepaalde manier getuigenis af te leggen van mijn geloof? Dus het gaat hier niet om een soort handboek voor hele grote methoden. Daar hebben we andere boeken voor. Maar het is eigenlijk meer de aansporing en te laten zien dat ieder in zijn eigen leven, op zijn eigen situatie, vandaag, deze dag, zeker ergens een moment krijgt om door houding, door daad of door woord even te getuigen van het feit dat Christus er is in zijn liefde.
Mm-hmm. Ja, en een uitnodiging denk ik ook, een belangrijk iets in de kerk, wat ook in de laatste jaren zeer sterk naar voren gekomen is, opnieuw dankzij Paus Franciscus, dat is het bidden tot de Heilige Geest, hè? Het aanroepen van de Parakleet, de helper die Jezus ons heeft gezonden van op het kruis, want Hij is degene die juist tot de onderscheiding kan komen die nodig is in deze tijd.
Ja, heel mooi. Zeker. We hebben ook een maand met teksten over de Heilige Geest. En daar komen ook die twee orthodoxe heiligen, Serafim en Siloaan, die heel mooie, bijzondere ervaringen hadden van de Heilige Geest en de woorden over spreken. Helena Guerra, een soort apostel van de Heilige Geest uit de 19e eeuw. En Marie Eugène van het Kind Jezus, die de Heilige Geest zijn grote vriend noemt. En ik vind het mooi dat u het synodaal proces ook noemt. Dat is natuurlijk echt een instrument voor de evangelisatie. Mm-hmm. Mits we het verstaan als een echt ons laten leiden door de Heilige Geest.
Ja.
Openheid, aanbidding, naar elkaar luisteren. Niet elkaar willen overtuigen, maar eigenlijk met elkaar zoeken. En wat is de weg die de Heer ons leidt, wijst langs de Heilige Geest.
Misschien wat ik graag nog even zou willen doen, is met u overlopen hoe het boek eigenlijk is opgebouwd. Want natuurlijk, we hebben een kerkelijk jaar, hè, waarbij een aantal sterke tijden zijn. Hoe is het boek eigenlijk opgebouwd? Want ik heb de indruk dat het eerder in kader van thema's is opgebouwd.
Dat klopt. Daar zijn we eigenlijk op gekomen omdat missionaire opdracht zo rijk is en zoveel facetten heeft. Dus de maand januari beginnen we met de Heilige Schrift om ook te laten aangeven, dat is echt het woord van God. Mm-hmm. En dat heeft toch een andere zeggingskracht dan de woorden van de heilige, hoe belangrijk die ook zijn. Dat is echt het woord van God. De tweede maand gaat over dat kerygma. Wie zeggen jullie dat ik ben? Wie is Jezus Christus? Ook wie is hij voor ons? Maart, de blijvende wijsheid uit de vroege kerk. Dat zijn teksten zo uit de eerste eeuwen. Kerkvaders, woestijnheiligen. Sommige heel anekdotisch, maar erg leuk. April, de kerk is altijd jong. De jonge heiligen van de laatste tijd. Hè. Carlo Acutis is natuurlijk heel populair. Mm-hmm. Ook Carol Leisner, Chiara Bandano. Mei is de Maria maand. Teksten over de rol van Maria. Juni, de Heilige Geest. U noemde het al hoe belangrijk hij is, ook bij de missionering, bij het synodaal proces. Juli, een beetje vakantiemaand, dachten we, aanbidding, gebed, teksten over het gebed. Augustus, ga erop uit. Dat zijn teksten van pausen vanaf Pius de XII tot Paus Franciscus. En het is opmerkelijk dat eigenlijk al voor het concilie Paus Pius de XII over een nieuw missionair elan spreekt. september woorden, daden en het lijden. Getuigen door woorden, door daden, maar ook door het dragen van het lijden met Christus. En daar wordt onder andere ook Edwardje Popper genoemd. Oktober, dat was de maand waarin het Tweede Vaticaans Concilie ooit begon. Dat zijn teksten uit de constituties. Eigenlijk zijn die teksten heel erg mooi om te lezen.
Absoluut.
November, de getuigen, de bloedgetuigen, moderne martelaren. Onder andere met de broeders van de Tiberine uit Algerije. Trappisten. En december, midden in de wereld. En dat gaat over de gehuwde heilige Luigi en Maria Quattrocchi, of het Don Alvaro van het Opus Dei, Madeleine del Brel, die al voor de Tweede Wereldoorlog ontdekte de waarde om in de wereld te getuigen. Fulton Sheen en Chiara Lubich, stichteres van de Focolare. Dit is een beetje de opbouw van de maanden. Er zijn een paar heiligen genoemd, maar er worden veel meer nog in geciteerd.
Ik kan enkel maar zeggen dat ik enorm veel zin heb om het boek zelf te gaan bekomen. Ik denk dat het een enorme rijkdom is. En vooral ook, we brengen niets nieuws. Hè? Het is van alle eeuwen.
Precies, ja. En ik denk dat het hart is natuurlijk dat de levende Heer, hij is dezelfde toen, in de middeleeuwen, de 18e, 19e eeuw, de vorige eeuw en nu. Dus we ontmoeten diezelfde Heer die ooit de woestijnvaders hebben ontmoet. Of die Titus Brandsma heeft gesterkt. Het is dezelfde Heer die we kunnen ontmoeten.
Absoluut. En het mag een aanzet zijn om een jaar van Gods missionaire opdracht te aanvaarden. En met veel plezier het boek dat daartoe verschenen is te leren kennen. U hoort het, beste luisteraars. Het is trouwens verkrijgbaar bij uitgeverij Bethsaida. Ga zeker maar eens een kijkje nemen. U kan daar het boek terugvinden. Een jaar van Gods missionaire opdracht, geschreven onder meer door priester Jeroen Smit en Helen Opstal. En daarmee heeft u de mogelijkheid om 365 teksten terug te vinden uit de traditie van de kerk, die ons ongetwijfeld gedurende een jaar lang zullen inspireren. Priester Jeroen, ik dank u voor uw tijd en voor dit mooie werk dat u heeft verricht.
Heel graag gedaan en veel zegen over jullie apostolaat als Radio Maria.
Dank u wel hoor en graag tot een volgende keer.
Heel graag.
So many times you reached out to me, but I turned my back, 'cause I didn't think you had what I need. And now you're everything, you're everything to me. And I can't be without you, God, you're everything. And I want to say thank you, I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you, thank you for saving me, thank you for loving me unconditionally. Stood with open arms, but I ran away, 'cause I was scared of the pain that came with trust. Oh, oh. But I came running back into your embrace, because I knew you'd still be there. Then you found me, I was dead inside, and you breathed into me, and say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me. And you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God. Oh, thank you.
Welkom bij Radio Maria.
Zoals beloofd, dierbare luisteraars van de Leeswijzer, kan u nu luisteren naar het interview dat ik mocht hebben met professor Christoffel Waalkens, professor emeritus sterrenkundige van de Katholieke Universiteit van Leuven. We gaan het hebben over het boek Aanschouw het wonder, Heelal en Moederschoot, recent verschenen bij uitgeverij Halewijn. En zo, beste luisteraars van de Leeswijzer, vandaag hebben we opnieuw een gast in onze studio die helemaal naar hier gekomen is. En wij mogen hem van harte welkom heten, professor Christoffel Waalkens. Van harte welkom in ons programma De Leeswijzer en hier bij Radio Maria.
Dank u wel.
Ik dank u dat u naar hier bent gekomen. We gaan het vandaag hebben over een boek dat recent is verschenen en dat ons zal helpen te verwonderen. Wonderen, aanschouw het wonder, Heelal en de Moederschoot, verschenen bij uitgeverij Halewijn. We gaan het daar zo meteen zeker over hebben. Graag wil ik aan u vragen om uzelf even voor te stellen aan onze luisteraars en ook even uit te leggen hoe u terechtgekomen bent in die wereld die het heelal bestudeert.
Goed, ja, ik ben emeritus hoogleraar sterrenkunde van de KU Leuven. Ik ben ook van jongs af praktiserend gelovige, dus beide zijn perfect compatibel. Ik heb heel mijn carrière lang gezegd dat ik het grote voorrecht gehad heb om van mijn hobby, dat is, was naar de sterren kijken, om daar mijn beroep van te maken. Mensen vragen mij nu je emeritus bent, val je niet in een zwart gat, hè? Dat vinden ze dan heel grappig. Dan is mijn antwoord nee. Ik ben dus blij dat ik van mijn hobby mijn beroep heb kunnen maken. En nu ben ik amateur en de overgang is naadloos verlopen. Hoe ik tot dit boek ben gekomen? Wel, via e-mail van de initiatiefnemer, hè? Dus priester Jozef Hansens, van Pax Christi. Pax Christi. Dat klinkt heel mooi, hè? Pax Christi, dat is de vrede van Christus. Ik denk dat we alle aanvoelen dat dat hetgene is dat de wereld vandaag nodig heeft. En hij heeft toen een beetje het concept van het boek opgezet. En dat zou uit vier essays bestaan, waarvan hij er ook één geschreven heeft. En eerst sprak hij van de barensweeën van het heelal. Voor mijn bijdrage. Ja, dus dat is nogal een antropocentrische visie, dus maar het ontstaan van het heelal. Dus, en hij vroeg mij of ik wilde de huidige visie over de geschiedenis van het heelal, het ontstaan van het heelal, op een bevattelijke manier hier brengen. Hij wist ook wel dat ik levenslang ook wel voor mezelf, dus de consonantie tussen mijn geloof en die wetenschap heb beleefd. En ik heb dat eigenlijk graag gedaan. Maar de drie andere bijdragen, ja, die zijn dan meer over de gezondheidssector, spiritualiteit. Hè, dus die zijn zeker zo lezenswaardig dan de mijne. Maar wat mij daar ook bij aangesproken heeft, is de vraag die hij zelf in zijn eigen bijdrage stelde: wie ben ik? Nu, die wie ben ik vraag, dat is exact de vraag die elke wetenschapper stelt. Hè, dus waarom bestudeer ik de kosmos? Omdat de kosmos mijn huis is. Waarin ik ben geboren. Maar eigenlijk ben geboren, ja. Hè, maar dus, en daar zijn we weer bij die barensweeën. Maar die mij voortgebracht heeft. Hè. We hebben een hele geschiedenis van het heelal. Een wonderbare geschiedenis van het heelal. En op een zeker moment is dan het leven daarin gegroeid. En zijn wij daarin gegroeid. Hoe is dat gebeurd? Hè, dus Waarom studeren sterrenkundigen? Zeker niet om de namen van de sterrenbeelden te onthouden of zoiets, of om kleine wetmatigheden te vinden, maar uiteindelijk om te vragen wie je zelf bent. En elke wetenschapper doet dat. Zelfs iemand die de gedichten van Van Ostaaien bestudeert, die vraagt zich af, wat heeft die man bezield? Hè? En ga maar verder, hè? Over biologen, medici, allemaal stellen wij op onze manier de vraag, wie ben ik? En dus ook menswetenschappers en spiritualiteit. Het gaat eigenlijk allemaal daarover en ik wilde daar graag toe bijdragen.
Ja, en daarom vond ik het ook zo interessant om u uit te nodigen, omdat het toch wel toestaat om even een andere invalshoek, zeg maar, te belichten. Wij leven in datzelfde heelal, hè, dat u heeft bestudeerd in uw carrière en waar u nog altijd met heel veel passie mee bezig bent en over spreekt. Neem ons mee naar het begin. Hoe is het heelal ontstaan en waarom is dat ook zo wonderlijk? Hè? Want het gaat een stukje over uw essay, ook over de verwondering die men kan ervaren. Niet alleen bij het aanschouwen van ja, hoe dat in zijn werk is gegaan, maar het zelf het bestuderen zeg maar, van deze materie.
Wel, de verwondering in de sterrenkunde was er al vooraleer we een geschiedenis hadden van het heelal. Hè? Dus gewoon, ja, in een donkere nacht, hè, waar er niet te veel straatverlichting is, naar de sterren kijken, dat is dat leidt toch tot een moment van verwondering. Hè? En dus, ja, wie zijn wij in het grote geheel? Het is het besef dat het allemaal veel groter is dan wij. Ook nu stel ik eens aan dat het allemaal veel ouder is dan wij. Dus die vraag naar wie ben ik? Ja, in de sterrenkunde is dat dus duidelijk. Ook een vraag die gestart is met de verwondering, hè, van ons statuut in dat hele bestel. En het is eigenlijk nog maar 100 jaar dat we weten dat dit hele heelal evolueert. Hè. Ja, hè, dus de evolutie hebben we van onze aarde hebben we hem enigszins leren ontdekken via de paleontologie, de geologie. Voor veel mensen is evolutie vooral wat Darwin dan op de Galapagos-eilanden gedaan heeft. Maar hij was eigenlijk ook een geoloog van vorming en wist al dat de aarde evolueerde. En ja, goed, hè, dus de grote vragen van vandaag zijn inderdaad... Hoe evolueert alles? Hè? En dat gaat van het heelal op grote schaal, van de sterrenstelsels in het heelal, tot de sterren zelf, dan de planetenstelsels rond die sterren. En dan ook ja, het leven dat blijkbaar op onze planeet ontstaan is. Hoe evolueert dat? En dan is de volgende vraag natuurlijk, inderdaad, de vraag die u stelt. Als dat allemaal evolueert, ja, dan heeft dat precies een begin gehad. En hoe is dat begin ontstaan? Wel, ik zal u zeggen, dat zijn de grote vragen die we vandaag hebben. We weten heel duidelijk dat er een oerknal geweest is. Het dijt uit, dus als het nu groter wordt, was het vroeger kleiner. En vermits de snelheid niet oneindig is en de afstanden niet oneindig zijn, als je de twee door elkaar deelt, kom je een eindig getal uit. En we zien ook, uit wat we begrijpen over de sterren, dat de oudste sterren ja, niet ouder zijn dan een 12 miljard jaar of zo. En de expansieouderdom van het heelal is van dezelfde orde. Dus je komt tot dat soort concept, het heelal is begonnen. En dan zeg je, ja, hoe was het begonnen? Het zat vroeger dicht bij elkaar. Hoe zou dan de fysica zijn die er toen was? He, want het is belangrijk, sterrenkunde is astrofysica geworden. He. We hebben geleerd dat de fenomenen hier in onze laboratoria, maar eigenlijk overal in het heelal, dat die ja, door dezelfde fysische wetten beheerd worden. Dat is eigenlijk een stuk van de grote verwondering van de wetenschap. He, dus kijk, als je gewoon de sterren ziet, ja, dan zeg je, ja, daar zijn sterren. Maar dat betekent dat er licht komt van de ster. Sinds de 19e eeuw weten we dat licht eigenlijk te maken heeft met elektriciteit, elektromagnetisme. Dus als ik sterren zie, dan weet ik, tja, de wetten van het elektromagnetisme gelden daar ook. En met die wetmatigheden kunnen wij die geschiedenis reconstrueren en dan kunnen we zelfs iets zeggen over de eerste seconden van het heelal, wat daar gebeurd is. En dat komt dan verdraaid ook weer overeen met dingen die we vandaag zien. Dus het blijkt allemaal te kloppen. Maar hoe is het ontstaan? Eigenlijk weten we dat niet zo goed. Hoe zijn galaxieën ontstaan? Daar zijn we nu met de James Webb Space Telescope meer dingen aan het over leren, maar er zijn heel veel vraagtekens. Hoe zijn sterren ontstaan? Dat weten we ook steeds beter, maar uiteindelijk is het heel complex. Hoe zijn planeten ontstaan? Onze simpele ideeën zijn voor een stuk achterhaald door nieuwe waarnemingen die wij doen. Hoe is het leven ontstaan op aarde en geëvolueerd? Ook daar zijn enorm veel vragen. En al die vragen zijn vragen voor de wetenschap die absoluut fascinerend zijn. Maar uiteindelijk, als u mij vraagt hoe is het heelal ontstaan, waarom is het heelal ontstaan? Ja, dan moet ik u het antwoord schuldig blijven. We weten dat het ontstaan is, maar ja, ik heb gezegd, we bestudeerden het met de wetten van de fysica. Maar alles, als alles zogezegd in één punt zat, dan was alles oneindig. En met oneindige energie kunnen we niet veel experimenten doen in de CERN. Hè? Dus op een zeker moment, ja, wordt het heel moeilijk om nog verder te gaan. En op een zeker moment is ook onze onwetendheid oneindig.
Mm-hmm. En ik denk ook onze taal. Hè? Want als we gaan kijken, bijvoorbeeld de concepten van tijd en ruimte moeten ooit een begin hebben gekend. Het begin van de tijd is al een hele vreemde manier om te spreken. Lijkt wel een contradictio in terminis. Heeft u dat ook ervaren in uw carrière? Dat de taal, zeg maar, de woorden die we hebben om bepaalde dingen uit te drukken, dat die uiteindelijk, als we tot de kennis willen komen van hoe het werkelijk allemaal gebeurd is, dat we daar een soort van beperking ervaren.
Ik ben blij dat u mij die vraag stelt. Hè, want ja, wij begrijpen bij min of meer dat wij product zijn van het universum. Hè, dus de atomen waaruit bestaan, die de moleculen gevormd hebben, die uiteindelijk tot de complexiteit van het leven hebben geleid. Die atomen, we kunnen nagaan hoe die in sterren zijn samengekomen. Het is begonnen met heel simpele elementaire deeltjes, die zijn tot atomen geworden. En we begrijpen die processen. Dus dat onze materieel bestaande geschiedenis heeft, dat snappen we. Maar tegelijkertijd, hè, dus denken we toch nog altijd veel in concepten die absoluut zijn. U had het over ruimte en tijd. En tijd, wat is tijd? Ja, dat is een begrip, we weten allemaal wat het is, maar om te gaan definiëren, het is niet eenvoudig. En een begin van de tijd, ja, dat kunnen we ons niet voorstellen, want we hebben nooit een begin van de tijd gekend. Maar eigenlijk, als we 100 jaar leven, zijn we zeer gelukkig. Maar die 100 jaar extrapoleren tot 14 miljard jaar is misschien een beetje verregaand. Maar dus eigenlijk ook al die concepten waarmee wij spreken, onze taal zelf, is ons aangereikt door het universum. He, dus ik heb, als ik fysica studeerde, ook de tijd kunnen nemen om daarnaast een bijzonder baccalaureaat in de wijsbeheer te volgen. En een van de dingen die mij daarop gevallen zijn, die mij echt aangegrepen hebben, is de colleges over de filosofie van de taal. En ja, ik had toen nog het naïeve idee, taal, dat is gewoon hetgene, het medium waarin je begrippen uitdrukt. Maar zonder taal geen begrippen, hè? En iedereen van ons stelt dat vast. Ik heb dat mogen vaststellen bij mijn kinderen, bij mijn kleinkinderen. Naarmate zij meer leren spreken, wordt hun wereldbeeld zoveel rijker, kunnen ze eigenlijk concepten begrijpen, misschien soms zelfs uitvinden en hanteren. En ja, dus ruimte en tijd, ja, in de visie die we hebben over het heelal, zijn in zekere zin ontstaan met de oerknal. Een vraag, wat was er voor de oerknal, is in zekere zin even zinloos als de vraag te stellen, wat is er ten noorden van de Noordpool? Er is geen ten noorden van de Noordpool, dat is het meest noordelijke punt. Dat betekent natuurlijk niet dat we de fundamentele filosofische vragen niet meer mogen stellen, maar ze zijn geen fysica meer, ze zijn metafysica geworden.
Mm-hmm. Zit daar dan ook een evolutie in? Bijvoorbeeld als je een nieuwe taal leert, hè, men gaat, weet ik veel, Frans gaan studeren of Engels. In het begin krijg je een soort van woordenschat aangereikt, waardoor je een heel klein beetje je kan uitdrukken. En naarmate dat je de taal meer en meer bestudeert, meer en meer woorden, complexere concepten kunt verwoorden en uitdrukken, gevoelens, emoties, ik denk aan dergelijke dingen. Ervaart u datzelfde in de wetenschap of is het eerder monolithisch? Begin je met een soort van vaste concepten en zit daar geen beweging meer in?
Wel, de taal van de fysica eigenlijk, hè, dus, die toch een beetje het fundament is van alle natuurwetenschappen, eigenlijk die taal is wiskunde. Dat heeft Galilei ontdekt. Eigenlijk hebben de Grieken dat al voor een stukje gevonden. En wiskunde, ja, is ook een onderzoeksdomein op zich. Hè? Dus de wiskunde van de gravitatietheorie die Einstein ontwikkeld heeft, is een stuk complexer dan de wiskunde die Newton gebruikt heeft. Nu, het verschil is dat Newton voor een stuk die wiskunde zelf ontwikkeld heeft en dat Einstein bestaande wiskunde van meetkundigen al van de 19e eeuw heeft moeten leren begrijpen. Hij is er 3 jaar mee bezig geweest. Hè? Dus de eerste ideeën waren van 1914 en het is pas in 1917 dat de ultieme theorie kwam. Hij heeft heel wat wiskunde moeten leren. En ja, dus ook nu vandaag, hè, dus de meest gevorderde theorieën over de fysica bij steeds hogere energieën, bij steeds elementaire deeltjes enzovoort, is voor een stuk een ontwikkeling van de taal van de wiskunde. Mm-hmm. Nu ja, hè, de vraag is dan, welke wiskunde spreekt het universum en welke niet? En daar is heel veel over te vertellen. Hè, dus soms heb je het gevoel dat heel veel fundamentele fysica vooral interessant is, omdat de wiskunde en het intellect dat daar eigenlijk zich in uit, dat die steeds complexer wordt en op zich interessanter ook, ja.
Mm-hmm. Ja, en dat is inderdaad ook een uitdaging, denk ik, hè? Want we moeten dat toch wel zeggen, je moet wel over bepaalde intellectuele capaciteiten beschikken, zeg maar, om dergelijke zaken te begrijpen. Hè? Dat is zeker niet aan iedereen gegeven, denk ik. In dit boek, wanneer we het over het essay hebben dat u heeft geschreven, verwondering speelt daar een rol in. Zou u ons een idee kunnen geven van hoe verwondering in uw leven, ook in de manier waarop dat u, zeg maar, deze materie hebt bestudeerd, u is bijgebleven? Iets dat u echt helemaal heeft gegrepen?
Het eerste wonder is al dat men eigenlijk erin slaagt om dingen te begrijpen. Hè? Dus mijn onderzoek ging vooral over sterren en dan heb je ergens plotseling het idee van hey, wat daar gebeurt, hè? Hey, is dat? En dan kan je een voorspelling doen en die komt uit. Er bestaat niets heerlijkers dan dit. Hè? Dus een voorspelling doen voor iets wat ver in de kosmos komt en dat blijkt te kloppen. Hè? Dus dan voel je je direct ja, heel gelukkig. Hè? Dus goed. En de verwondering die bestaat ook gewoon uit de het waarnemen van de kosmos, maar dan toch ook in het steeds vinden dat het altijd iets ingewikkelder, maar ook iets interessanter is dan je van tevoren verwacht. Mm-hmm. Ik zeg soms, als men mij vraagt waarom bestudeer je de sterren, wel, dan zeg ik, kijk, ik ken veel mensen die veel intelligenter zijn dan ik, theoretische fysica, die geweldige intellecten hebben. Toch heeft het universum in haar grootheid, in haar uitgebreidheid, in haar verscheidenheid nog altijd veel meer verbeelding dan de slimste wiskundige onder ons. En dus, ja, de geschiedenis van de sterrenkunde is er een van opeenvolgende verrassingen, nieuwe dingen die we eigenlijk niet verwacht hadden dus, en die we toch achteraf kunnen duiden. He, dus het is, als we iets nieuws vinden, dat betekent niet dat alles wat we tevoren gedaan hebben verkeerd was. Het betekent alleen maar dat we de rijkdom van het universum opnieuw onderschat hebben. En dus naar het thema van het boek ook. Ja, dus uiteindelijk, de ultieme vraag kan ik niet beantwoorden. Maar voor mij is religie, heeft dat ook te maken met ultieme vragen? En dan is dat ook een geschiedenis van verwondering. Hè? Mm-hmm. Dus het woord verwondering, ja, geldt in beide aspecten.
Kan u ons vertellen, welke invloed heeft dat gehad voor uw geloof? Hè? Het bestuderen van het heelal, u het laten verwonderen en verrassen door de complexiteit van het heelal, heeft dat een invloed uitgeoefend op de manier waarop dat u uw relatie met God ervaart, bijvoorbeeld?
Ja en nee. Ik zou zeggen fundamenteel niets. Ja, omdat uiteindelijk, hè, dus mijn geloof is mij aangereikt door het voorbeeld van vele mensen in mijn omgeving en in de geschiedenis, die dus over het ultieme wie ben ik, dus over de vraag waar wij eigenlijk niet het laatste antwoord kunnen op hebben, heel veel zinvolle dingen gezegd hebben. Maar het is wel zo natuurlijk dat met mijn wetenschap te ontwikkelen, dat ik bepaalde uitspraken op een andere manier zal doen of zal interpreteren. Hè? Ja, dus we hebben pas gezegd, ja, hè, dus het de tijd heeft een begin gehad, maar als we zeggen dat als de Bijbel begint met in het begin schiep God hemel en aarde, ja, als hemel en aarde nog niet was, was er nog geen begin. Hè? Dus we zitten al direct in dat talenspel. Mm-hmm. Maar iedereen begrijpt natuurlijk dat dit een manier is om het uit te drukken. Hè? Dus ja, dingen die we niet begrijpen gaan we op een metaforische manier uitleggen. Uit een andere dit eerste hoofdstuk van van Genesis is helemaal geen fysische kosmologie. Dus de, ja, er zijn al dagen vooraleer de zon er is. Ja, dat is niet moeilijk te snappen. Hè? Dus dat is moeilijk te snappen. Maar ja, goed, ik heb van Mark Vervennen geleerd dat eigenlijk het eerste hoofdstuk van de Bijbel, dat dat eigenlijk, van de Genesis dus, dat dat eigenlijk gaat over die Sabbat. Hè?
Mm-hmm. Ja, dat hè?
Dus een
Sabbat,
evolutie, een ontstaan in 7 dagen, maar met het voorname einde de 7e dag rustte hij. En dat dat het eigenlijk neergeschreven is door Joden in ballingschap, die eigenlijk verschrikkelijk moesten werken en graag 1 dag om de 7 dagen dus konden besteden aan rusten, maar ook aan het zich met het essentiële bezighouden. Voor de wetenschap is, denk ik, Genesis 3 relevanter. De mens die beseft dat hij in een paradijs leeft en die het niet kan nalaten om zelf God te willen zijn. Om het laatste woord te hebben over goed en kwaad. Hè? Dus om uiteindelijk die God overbodig te maken en doen alsof hij zelf God is. En soms vind ik wel dat wetenschappers zich daar durven aan bezondigen. Hè? Mm-hmm. Het is zeer prestigieus om wetenschap te doen en het is heerlijk om dingen te ontdekken, maar de hubris is hetgene wat wij toch altijd moeten kunnen vermijden.
Ja, het is interessant, want we hadden in het vorige gesprek al kort daar even over gesproken, over de manier waarop dat God zeg maar wordt voorgesteld in het Oude Testament. U heeft daarbij een passage vermeld die voor u de meest favoriete is, het godsbeeld waar u zich misschien het meest kan in vinden. Kunt u ons even uitleggen wat dat juist is en waarom dat u zich juist daar het best kan invinden?
Ja, wel, om te beginnen, hè, dus ik vind het opmerkelijk dat er eigenlijk in het Oude Testament ook verschillende godsbeelden, of althans verschillende aspecten van godsbeelden aanwezig zijn.
Mm-hmm.
Dus, hè, dus, ja, men zoekt, de mens is een zoekende mens naar God. Hè? Dus, en wanneer we hem helemaal vatten en hem op die manier zogezegd bewezen hebben, dan is hij geen God meer. Hè? Dus ja, en wel, waar ik niet zo door aangesproken word, dat is het godsbeeld van hè, dus, de trompetten van Jericho. Hè? Blaas maar hard genoeg en de muren vallen en we kunnen de stad innemen. Ik weet niet helemaal dat dat de Pax Christi is. Hè? Maar ja, hetgene waar ik op alludeerde is, vind ik een prachtig verhaal. Dat is het verhaal van Elia en de grot. Hè? Dus hij had een afspraak met God en hij zult wel horen wanneer God er was. En hij zat in zijn grot te wachten. En ik weet de volgorde niet meer, maar er kwam een groot vuur voorbij. Er was een vreselijke aardbeving en een abominabele storm. En hij zegt, ja, dat is niet, ik wacht nog een beetje. En dan kwam een zachte bries en hij ging naar buiten en hij zei, God, hier ben ik. Ja, vertel maar.
Mm-hmm.
En het is eerlijk gezegd dat wat het meest overeenkomt met wat ik in mijn leven, de mystieke ervaringen die ik misschien gehad heb, zo mogen noemen.
Ja, dat is mijn volgende vraag. Heeft u de zachte bries ervaren in uw werk?
In mijn werk? Jawel. Traditioneel ga ik de eerste 2 weken van januari op mijn berg in La Palma. Hè? Dus een van de dingen die ik mee ontwikkeld heb is een telescoopginder. Hè? En begin januari, of dat is zo begonnen. Hè? Dus ik moest dan geen les geven op dat moment. En er waren ook nog geen examens. Het is een periode met lange koude nachten. En het is een periode van vakantie. Dus zoveel kandidaten om dan de opdracht te doen zijn er niet. Maar ik vond dat wel heerlijk. En het is ook een fantastische periode met een heel mooie sterrenhemel. En dan dacht ik eigenlijk toch, dan denk ik toch soms eens aan de woorden van gezellen. Hè? Dus gij zat op uw berg alleen en ik een vind er geen enzovoort. Ja, dus dat komt daar. Maar dus, dat is dan persoonlijk. Hè? Dus anderen, ja, er zijn ook collega's die voortdurend aan hun scherm gekluisterd zitten en die dat absoluut heerlijk vinden en die ja, te koud vinden buiten en niet gaan kijken. Hè? Dus ik heb daar geen opinie over uit te drukken.
Nee, maar dat is inderdaad, zoals u zegt, de persoonlijke invulling daarvan. Ik denk dat dat ook zeker een belangrijke rol speelt. Misschien moeten we toch nog even het wonder van het ontstaan van het leven aanraken. Want daarover gaat het boek natuurlijk ergens over, om te spreken over het terug, toch even ons bewust worden van wat voor een groot wonder het is dat er nieuw leven in de moederschoot kan groeien. Maar dat leven heeft ooit een begin gekend, een eerste fase. De meesten onder ons zullen op school wel iets van het Darwinisme enzovoort geleerd hebben, van hoe het leven ons, of hoe dat de mens ontstaan is. Kunt u daar iets over verduidelijken? Hoe is dat leven nu eigenlijk kunnen beginnen?
Wel, dat is een vraag die ik in dat artikel niet zozeer aansneed. Daarover ging het niet. Hè? Maar, wel, hè, dus, wel, wat is leven? Dat is ook weer zo'n vraag. Wat is leven? Iedereen weet wat het is, maar om het te gaan duiden is niet duidelijk. Maar voor ons is dat nog niet... Enfin, we moeten niet helemaal weten wat het is. Het is complexiteit. Hè? Dus... misschien ben ik sterrenkundige geworden, omdat sterren simpele objecten zijn, maar gewoon dus kernen en elektronen in een plasma. Dus ja, goed, dus redelijk simpel van samenstelling. Het leven, dat blijkt ontwikkeld te zijn naar steeds complexere moleculen. Dus atomen die samenzitten in steeds grotere, complexe eenheden. Daar zit steeds meer informatie in. Dat is voor een stuk dus essentieel voor het leven. Dat betekent niet dat elke complexe molecule leeft. Daar wil ik het niet over hebben. En dan zijn we tot conclusie gekomen. Ja, waar kan dat? Waar is er chemie? Ja, waar we chemie zien tussen de sterren, waar is het te ijl? Waar we chemie zien in sterren, is het te warm? En ook die chemie, of om reden waar ik niet te ver op wil ingaan, die chemie zorgt er uiteindelijk ook voor dat die sterren vergaan en dat dan die moleculen verdwijnen. En oftewel, dus in die wolken, dat daar nieuwe sterren ontstaan en het wordt te heet en ze verdwijnen ook. Dus we zoeken naar planeten. Planeten zijn de ideale plaatsen om leven te hebben, omdat daar de energie van een ster er is. Een planeet zit rond een ster, dus niet te dicht liefst en niet te ver. Maar goed, als ze op de goede afstand zit, kan dat wel. En als er veel planeten zijn, zit er bijna altijd één op de goede afstand. Ze kunnen een atmosfeer hebben die een afscherm tegen de schadelijke stoffen. En ze kunnen, als daar door de druk van de atmosfeer kunnen daar vloeistoffen ontstaan. En in vloeistoffen worden chemische processen een beetje beschermd van ultravioletstraling. Ook is het bewegelijker. Je hebt oplossingen en nieuwe moleculen gaan zo verder. En rond sterren zoals de zon kan dat proces heel lang duren. Heb je tijd voor evolutie? Dus vandaag gaan we zoeken naar andere planeten. Hè? En die zijn natuurlijk moeilijk te vinden naast een ster, maar daar zijn we dus nu inderdaad mee bezig. En dus we komen tot de conclusie dat veel sterren planeten hebben. En dan bestaat rap de neiging om te zeggen, oh, leven is iets triviaals, dat zal wel overal aanwezig zijn. Maar het andere deel van het verhaal is dat we ook via de studie van onze eigen aarde de evolutie van het leven hebben geleerd. En dan is gebleken dat leven in zekere instantie snel is opgetreden. Van zodra het kon, hadden we redelijk ingewikkelde moleculen, van bacteriën en archaïe enzovoort. Maar dan is ook gebleken dat de evolutie naar veel ingewikkelder moleculen heel lang geduurd heeft. En eigenlijk absoluut niet vanzelfsprekend is geweest. Absoluut niet. Dus dat is een volledig ander verhaal, maar de hele complexe evolutie van het leven op aarde is ook weer een verhaal waarbij op veel punten gezegd, maar hoe is dat nu mogelijk dat dat gebeurd is? Neem nu de ontdekking van de fotosynthese, en ga zo maar voort. Dus dat heeft, de fotosynthese is er gekomen als het leven hier al meer dan 2 miljard jaar was. Hè? Dus gaan zeggen, dus als er leven, van het moment dat er moleculen samenkomen, komt er fotosynthese. Dat kunnen we niet zeggen. En dus de vraag naar leven elders in het heelal, is er één, waar we het antwoord voor het moment schuldig moeten blijven. Er zijn heel veel planeten, maar leven zelf schijnt zo merkwaardig te zijn. En dus in de wiskunde is dat in zekere zin een waarschijnlijkheid van oneindig mal nul. En wat het resultaat is, hangt af van hoe oneindig oneindig is en hoe nul nul is. Bovendien, als we zeggen er zijn heel veel sterren met planeten, dan gaan we ervan uit naar alle sterren in het heelal. Maar we kunnen toch alleen maar in onze eigen omgeving. En dan kom je tot de conclusie dat de kans dat wij ooit echt geëvolueerd leven gaan zien in onze omgeving, dat die misschien niet zo groot is. En een mooi antwoord dat men soms geeft op de vraag van zijn wij alleen in het heelal, is het antwoord, zij ook. En dat vind ik ook filosofisch wel interessant. Hè? We gaan het misschien nooit weten. En dan denk ik soms, en dat is eigenlijk in mijn laatste college, heb ik een iconische foto getoond, namelijk dus de Earthrise op kerstmis 1968. De ouderen onder u hebben dat meegemaakt, maar iedereen heeft die foto gezien. Ja, een fantastisch beeld. De eerste keer dat we van de aarde weg waren, nou wat kijken we naar de aarde? Wat heeft het ruimteonderzoek, het bemande ruimteonderzoek, hè? Want met onze telescopen kijken we diep in het heelal en maken we instrumenten. Maar goed, de mens in de ruimte, wat heeft die vooral ontdekt? De planeet aarde. En daar, nu zijn we 50 jaar later. En mijn grote hoop is dat wij binnen 50 jaar hier nog zullen zijn. Maar dat wij door de studie, en dat gaat rap vooruit hoor, de studie van die planeten rond andere sterren en de complexiteit opnieuw ervan, dat we een veel beter beeld gaan hebben van hoe die evolutie van al die planeten gebeurt. En dat wij dan beter gaan beseffen dan vandaag hoe wonderbaar het leven is. En hoe blij wij mogen zijn dat wij hier zijn en hoe wij het moeten koesteren.
Ik vind dat een heel, heel mooi besluit eigenlijk van ons interview. Professor Welkens, nogmaals van harte dank hè, voor u. Het is zo'n boeiende uiteenzetting. Ik denk dat we nog heel, heel lang over dit thema zouden kunnen spreken. Maar het is zeker een uitnodiging voor onze luisteraars om het boek Aanschouw het wonder, heelal en de moederschoot bij uitgeverij Halewijn op te vissen en zelf te ontdekken. Onder meer dus met dat essay van professor Christoffel Welkens, waar we zo net mee in gesprek waren, maar ook Jo Verbeiren en Veva de Sopper, Jo Hansen, samen met drie getuigenissen, en Barbara Mertens, die zijn ook opgenomen in dit boek en belichten allemaal een ander aspect van dit boeiende thema. Professor Welkens, nogmaals van harte dank. En ik hoop dat we elkaar misschien op een andere gelegenheid nog eens kunnen treffen om verder te spreken over dit onderwerp en over uw werk dat u zoveel jaren heeft gedaan. Ik hoop dat u af en toe ook eens aan Radio Maria denkt als u nog eens door de telescoop naar de sterren kijkt en misschien een gebed richt omwille van het wonder van wat u ziet.
Graag gedaan, dank u wel.
En zo mochten we opnieuw twee nieuwe boeken aan u voorstellen en op uw digitale leestafel leggen. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van De Leeswijzer. We hopen dat u opnieuw wat inspiratie hebt gevonden om uw bibliotheek aan te vullen en dat u ook een volgende keer afstemt op het programma De Leeswijzer. Dan zijn we er weer met twee nieuwe auteurs en twee recente publicaties. Graag tot een volgende keer en van harte dank voor het luisteren.